dat is snel gegaan, de zomer. Vond je niet?
Ja, gaan we even doen.
Ik heb mijn gitaar niet bij me, nee.
Nee, ik ben het vergeten.
Ja, ik heb het bewust even gedaan vanwege de eerste avond. Omdat je met voorstellen en allerlei andere toestanden ben je alweer een kwartier verder. Ja. Dus de volgende keer neem ik hem mee. En kunnen we gaan zingen. Ja? We zijn natuurlijk heel blij dat we weer verder kunnen gaan met het woord van God. Want we zeiden het al net even voordat we hier waren. Voordat we begonnen. Dat het steeds duisterder wordt in deze wereld. Ja, als we kijken naar de crisis die er allemaal zijn. De mens komt er niet meer uit. Maar wat het allerergste is. Is dat het verval in de christelijke gemeente een grote vorm aanneemt. Ja, het is ik-gericht. Van de week had ik daar weer een paar voorbeelden van. Mensen zijn met zichzelf bezig. En willen graag God gebruiken. Niet bewust hoor, want hè, natuurlijk een heleboel mensen zijn zich daar niet van bewust, maar worden daarin misleid. Ja, om zelf gelukkig en zelf een plek in deze wereld of aanzien te krijgen. Terwijl Paulus tegen de Korintiërs zegt, hè, jullie zijn wijs in Christus en wij dwaas. Hè, jullie zijn sterk, wij zwak. En jullie zijn geëerd en wij worden gelasterd. Dus... En dat is belangrijk, dat we gaan leren hè, wat God nou wil van ons in deze tijd. Dat is namelijk dat Christus in ons openbaar wordt, de Heer Jezus zichtbaar wordt in onze levens, heel praktisch. En dat gebeurt alleen maar als we afzien van onszelf en ons volkomen afhankelijk opstellen van Hem door het geloof. Niet door gevoel of ervaring of wat dan ook, maar ons laten vullen met wie Hij is. En ook deze avond zullen we zien dat openbaring 10 helemaal weer gevuld is met de heerlijkheid van de Heer Jezus. En dat is ook mijn verlangen. Hè, dat we komend jaar, komend seizoen met elkaar. Ons weer gaan verblijden over wie Hij is. En dat we dus zo vervuld mogen raken van wie Hij is. Zijn heerlijkheid, zijn glorie en al zijn facetten. Ja, dat we gewoon niet meer toekomen om ons zo druk te maken over onszelf, onze omstandigheden. Want we weten gewoon dat Hij komt. Toch? En we weten gewoon dat wij in Christus nieuwe schepping zijn. En dat we in Hem niets hoeven te vrezen, zoals Romeinen 8 ook besluit. Wie zal tegen ons zijn? God is voor ons. Nou, laten we lezen uit Openbaring 10. Dat is waar we aan toe zijn gekomen. Ik zal ook straks even een korte samenvatting geven van wat we tot nu toe hebben behandeld. Zodat je weer een beetje scherp bent. Hè? Ik ben natuurlijk een paar avonden gemist. Maar we lezen eerst het hele hoofdstuk, en dat zijn maar 11 versen trouwens, hoofdstuk 10 van Openbaring uit de Tedelsvertaling. En dat is mijns inziens toch nog steeds de meest betrouwbare vertaling. En ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk en de regenboog op zijn hoofd en zijn gezicht als de zon en zijn voeten als vuurzuilen. En hij had in zijn hand een geopend boekje. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de 7 donderslagen hun stemmen horen. En toen de 7 donderslagen gesproken hadden, stond ik op het punt het op te schrijven en ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, verzegel wat de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen en wat daarin is, en de aarde en wat daarop is, en de zee en wat daarin is, dat er geen uitstel meer zal zijn. Maar in de dagen van de stem van de 7e engel, wanneer hij zal bazuinen, zal ook de verborgenheid van God voleindigd worden, zoals hij aan zijn slaven de profeten heeft verkondigd. En de stem die ik uit de hemel had gehoord, sprak opnieuw met mij en zei, ga heen, neem het boek dat geopend is in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel en zei tot hem, mij het boekje te geven. En hij zei tot mij, neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. En toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En men zei tot mij, u moet opnieuw profeteren over volken en naties en talen en vele koningen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja. Nou, het is goed even samen te vatten wat we tot nu toe hebben behandeld. Het boek Openbaring is een openbaring van een persoon. De persoon van de Heer Jezus. Hij zal in deze wereld komen als mens, volmaakt mens, de mensenzoon, om deze wereld te regeren 1000 jaar en daarna het koningschap over te geven aan zijn vader, 1 Korinthe 15. Dan zal God alles zijn in allen. Dat betekent dat drie ene God, de Vader en de Zoon en de Geest, zullen alles zijn in allen. En de bruid, de gemeente van het Lam, zal voor eeuwig de woonplaats zijn van de drie ene God. En dan zal God wonen bij de mensen via de gemeente, Openbaring 21. Heel bijzonder. Maar voordat het zover is, laat het boek Openbaring ons zien wat er nog moet gebeuren. Daar begint het boek Openbaring ook mee, hè, om te tonen aan zijn slaven hetgeen weldra moet gebeuren. Het staat vast in de wegen van God, in zijn raadsbesluiten, dat er oordelen zullen komen over deze aarde, over deze goddeloze wereld, opdat zijn zoon een gereinigde aarde in ontvangst zal nemen, gezuiverd van al het kwaad, opdat hij, de koning der koningen en de Heer der heren, zal heersen samen met de zijnen. En daar horen wij ook bij. En wij zullen met hem heersen vanuit een hemels Jeruzalem. En dat is de gemeente. Wij hebben een hemelse roeping. Ik hoop dat je dat weet, dat je dat snapt, dat je dat kent. Ten opzichte van Israël, dat een aardse roeping heeft. En Israël zal straks wonen in het land met zijn grenzen aangegeven in het boek Ezechiël. En rond de tempel die er zal zijn. En dan zal er een vorst op aarde zijn, 1000 jaar lang namens de Heer Jezus. Maar wij zullen zijn in het huis van de Vader. Nou, het probleem is alleen dat voordat de Heer Jezus komt, er diverse groepen niet op aarde zijn naar de wil van God. Dat zijn, nou ja, de mensen die zich christen noemen, de christenheid noem ik dat altijd, de wereld, de volken en Israël, de goddeloze massa van het Joodse volk. En die drie groepen worden in het boek Openbaring geoordeeld. En in Openbaring 2 en 3 vinden we het oordeel over de 7 gemeenten. Ja, binnenkort start er een serie, een 4-delige serie in Doornspijk van mijzelf over Openbaring. De eerste avond heet de 7 gemeenten. Die is over, als ik het goed heb, over 2 weken. De tweede avond heet de 7 zegels. De derde avond de 7 bazuinen. En de vierde avond de 7 schalen. Waar ik het boek eigenlijk langs loop voor mensen die dat willen weten. Maar wat is nou belangrijk? De Heer Jezus wordt hier in het boek voorgesteld als degene die oordeelt. Hij heeft ogen als een vuurvlam, voeten in koper brons, weet je wel. Hij heeft haar als witte wol. Hij is wijs en weet alles. Maar het eerste wat geoordeeld wordt in het boek Openbaring, dat is het christelijk getuigenis. Wij hebben 2000 jaar christelijk getuigenis op aarde gehad en dat is vervallen tot een verschrikkelijk systeem. En daar gaan Openbaring 1, 2 en 3 over. Er zijn overwinnaars in elke fase van de geschiedenis, want Openbaring 2 en 3 beschrijft de geschiedenis van de christenheid. Wat de Heer Jezus voorzegd heeft in Matteüs 13. Ja? Het koninkrijk der hemelen zal zijn, enzovoort. Maar Openbaring laat het van achter zien en dan begint het met Efeze. En wat is het begin van alle afwijking, ook in onze levens, als wij de liefde, de eerste liefde, verlaten? En dat is gebeurd. De verse, frisse liefde tot de Heer Jezus werd langzaam verlaten. Werd niet verloren, maar verlaten. Dus bewust aan de kant gezet. En dat zien we vandaag ook. Ga maar eens na in welke kerk of in welke gemeente of welke christelijke organisatie of bijbelschool het echt puur en alleen gaat om de Heer Jezus. Elke preek, elke aanbidding, elke bidstond, dat puur gecentreerd is rond Christus. De liefde die uit de harten vloeit naar hem toe. Dat is de eerste liefde. Dat is geen gevoel, dat is een besluit, dat is een wil. Nou, waar is dat nog zo? He? En die 7 gemeenten vormen dus 7 perioden in de geschiedenis. Dat heb ik toen allemaal uitvoerig behandeld. Kun je ook op de website naluisteren. Je kunt het nalezen in de samenvatting. Dat eindigt met Laodicea. En dat is het getuigenis zonder Christus. Ja, ik ben ooit eens in Italië geweest. Toen was ik net tot bekering gekomen. En toen gingen we daar met een groepje Duitse gelovigen. Nou ja, tussen haakjes, want sommige... Nou, laat maar. Maar dan gingen we naar een kathedraal. Die was helemaal uit de rotsen gehouden. Ik weet niet meer welke plaats. Het was ergens in Noord-Italië. En daar zeiden ze, we gaan een dienst bijwonen. Ik zei, nou, Rooms-Katholieke dienst bijwonen. Waarom zouden we dat doen? Maar dat vonden ze interessant. Dus wij erheen. En toen werd daar alleen maar Maria groot gemaakt. Dus ik zei tegen mijn broer, nou, ik ga je weg. Ik trek het echt niet. Toen zijn wij uit die dienst. We kregen hosties en zo. Ik kende het wel. Het ging niet over de Heer Jezus. Het ging alleen maar over Maria. Hey, dat poppenkast eromheen. En toen liepen wij dus in die gangen daar, want er waren allemaal gangetjes. En op een gegeven moment kwam je in een verlichte, uitgehouwen rots. Met Jezus aan het kruis, echt op ware grootte, met een paar van die lichten eronder. En er lagen allemaal van die doodskisten in die gangen, met allemaal botten van oude heiligen. Alles ademde gewoon een sfeer uit van demonische... Snap je? Het is Laodicea. Het is een kerk zonder Christus. Nou, en dat is waarom in Openbaring 2 en 3 de Heer Jezus zijn ogen laat gaan over al die gemeenten en zegt, ik heb tegen u dit. Maar hou vast wat je hebt en wie een oor heeft, die hoort wat de geest tot de gemeente zegt. De geest is de vertegenwoordiger van de Heer Jezus op aarde. Hè? En nou ja, dan... Na hoofdstuk 3 vinden we hoofdstuk 4. Nou, moeten we even naartoe met elkaar. Even weer terug in, hoe zat het ook alweer? Het is heel erg belangrijk als je Openbaring bestudeert om te kijken naar de atmosfeer van de gebeurtenissen. Als je nou kijkt naar hoofdstuk 4, dan zie je staan dat er in vers 3 een troon zat, iemand op de troon. En dan wordt die persoon beschreven, dan zijn er 24 tronen enzovoort, daar ga ik even aan voorbij. En dan staat er in vers 5, en van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit, en 7 vurige fakkels brandden voor de troon, dit zijn de 7 geesten van God. Dat is niet deze tijd, want in onze tijd is de troon van genade. Hebreeën 4. Laten wij dan gaan
nader tot de
troon van de genade. Dit is niet een troon van genade. Dit is een troon met bliksemstralen, donderslagen, 7 vurige fakkels. De geest is niet meer de trooster, maar degene die dat oordeel uit gaat oefenen. Zie je, dat is het verschil. Je vindt in het boek Openbaring niet de christelijke positie van de vader en de zonen en de Heilige Geest wonend op aarde. Nee, dat is voorbij. Want Johannes heeft dat christelijk getuigenis beschreven in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En in hoofdstuk 4 is hij zelf in de hemel en aanschouwt hij dat wat rondom de oordeelstroon gebeurt. Het is dus niet het huis van de Vader, hoofdstuk 4. Het is de troonzaal waar God zijn oordelen uitvoert. Dus dat moet je goed onderscheiden van elkaar. Nou, hoofdstuk 5 vinden we het lam, want de Heer Jezus, als het geslachte lammetje, staat er eigenlijk, ontvangt dan de boekrol, of het boek. Ja, dat vind je in vers 1 van hoofdstuk 5. Een boek van binnen en van achteren beschreven, met 7 zegels verzegeld. Met andere woorden, het is nog niet tot die tijd openbaar geworden wat er in dat boek staat. Straks, hoofdstuk 10, vinden we een geopend boekje. Waarom? Omdat dat wat daarin staat is allang in het Oude Testament opgeschreven. Maar hier vinden we nieuwe zaken die alleen de Heer Jezus weet. En hij maakt ook die zegels los. Hij is het ook waard. Hij is de mensenzoon. En God openbaart dus welke oordelen er gaan komen die in het boekje staan beschreven voordat de Heer Jezus zijn heerschappij aanvangt. Ja? Nou, dan krijgen we hoofdstuk 6, de eerste beproevingen na de opname van de gemeente. Ik weet niet of jullie daar allemaal in geloven. De opname van de gemeente wordt tegenwoordig aangevallen. In de vakantie krijg je er ook allemaal appjes over van mensen. Ja, nee, maar dat is allemaal uitgevonden door Darby en zo, weet je wat, dat soort dingen. Nee, het is niet uitgevonden door Darby. Het is herontdekt door Darby, onder andere. En de opname van de gemeente houdt gewoon in dat de Heer Jezus de zijnen wegneemt voordat zijn oordelen over de aarde zullen gaan uitbreken. Waarom? Omdat zijn lichaam en het hoofd één is. Als hij iets doet, doet hij dat niet zonder zijn lichaam.
En hij laat zijn bruid ook niet door die nare...
Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. Wij leven zeker in verdrukkingen, maar dat heeft een heel ander karakter. Dat zijn verdrukkingen van de tegenstander, terwijl in Openbaring is het God die de verdrukkingen stuurt. En hij gaat niet zijn eigen volk verdrukken, wat natuurlijk al gered is en door het oordeel gegaan is van het kruis, snap je? Nou, hoofdstuk 6 vinden we 6 gebeurtenissen die eigenlijk ja, een soort begin zijn van de ellende. Nou, we hebben daar gelezen dat bijvoorbeeld ze zullen elkaar slachten, er zal eerst een schijnvrede zijn, er komt een economische crisis. Hé, hey, wat zien we vandaag allemaal op televisie? Ze zullen elkaar slachten, Oekraïne. Dat is nog heel nou, basic, niet nog globaal of in het Westen. Maar daar worden gewoon wel burgers zinloos omgebracht. Nou, de economische crisis uit Openbaring 6. Tarwe, heel typisch, graan is nu bijna niet meer te betalen. Het wordt steeds duurder. En we vinden daar in Openbaring 6 ook dat er de dood door pesten, door ziekten, door allerlei toestanden, wilde dieren enzovoort. Nou, vergelijk dat maar eens wat er vandaag gebeurt. Het is nog maar een beginnetje. Maar het is nog niet Openbaring 6, want de gemeente is nog op aarde. Ja? Nou, Openbaring 7 vinden we de mensen die bewaard worden tot aan de komst van de Heer Jezus. Uit Israël 144.000, 12.000 uit elke stam. Ik geloof letterlijk 12.000 uit elke stam. En een grote schare die niemand tellen kan uit de volken. Ja? Israël zal dan, tenminste dat overblijfsel, zal dan weer zijn taak verder uitbreiden. Wat ze in Matthäus 10 niet hebben kunnen voltooien. Namelijk toen de discipelen terugkwamen bij de Heer Jezus. En hij zei, je zult niet zijn rondgegaan voordat de Zoon des Mensen gekomen is. Matthäus 10 is dat. Vers 32 uit mijn hoofd. Dat zal dan gebeuren. Ja? Dan eventjes naar Openbaring 8, want dat was even lastig. Daar wil ik nog even iets over zeggen. 8 en 9. Het zevende zegel. Er komt eerst een half uur stilte in de hemel. Dat kun je lezen in hoofdstuk 8. Toen het zevende zegel geopend werd, waar dus die 7 bezuinen weer uit volgen. Even kijken, een stilzwijgen in de hemel ongeveer een half uur. Het is namelijk het begin van de grote verdrukking. En die grote verdrukking duurt 3,5 jaar. Gaan we straks ook in hoofdstuk 11 zien, 42 maanden. Half uur stilte betekent stilte voor de storm. Want dat is een tijd die de wereld nooit gekend heeft. Wij zijn daar niet bij, hè? Hou vast. Iedereen die vandaag zegt, nee, maar de gemeente moet door de grote verdrukking, die heeft echt niets begrepen van de gelukkige hoop. De Heer Jezus is onze gelukkige hoop. En het is helemaal geen gelukkige hoop als je nog eerst door de grote verdrukking moet. Dat is namelijk oordeel van Gods wegen, notabene. Maar goed, daar heb ik op mijn site ook al een aantal stukjes over geschreven. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we even kijken naar hoofdstuk 8, vers 7. Er kwam bij de eerste bazuin hagel en vuur vermengd met bloed. Dus alles spreekt daar over een vernietigend oordeel van de Heere God. Hagel, vuur, bloed spreekt over dat wat God gaat doen in symbolische taal. Heel hoofdstuk 8 is symbolische taal. Het is niet letterlijk. Waarom niet? Omdat de toekomst, dat wat hier staat geschreven, nog helemaal voor ons niet zo duidelijk is wat dat precies inhoudt. Dus daarom wordt er in algemene termen gesproken over een derde deel dit en een derde deel dat. En dat derde deel slaat mijns inziens. Het begint in vers 8, die grote berg, dat is dan een macht in de eindtijd. Denk aan bijvoorbeeld aan Amerika. Er staat het derde deel van de zee werd bloed, het derde deel van de schepselen in de zee, die zielen hadden stierven en het derde deel van de schepen verging. Ja? Nou, en in vers 12, derde deel van de zon, derde deel van de maan enzovoort. Dat slaat allemaal op het christelijke, het post-christelijke Westen, het Romeinse Rijk zal herstellen. En wij hebben een Europa gecreëerd dat in beginsel christelijk was. Ja? Maar waar alle gedachten aan God uitgebannen wordt. Ja, waar of niet? Nou, dat verenigt Europa, dat herstelt het Romeinse Rijk, dat zal als eerste getroffen worden door een derde deel van de zon en de maan. Dat betekent gewoon licht, een stukje licht, wat ze nog hebben, wordt verduisterd. God zal alle kennis die er nog van hem is wegnemen. En gezags, regeringspatronen of hoe noem je dat? Regeringen zullen allemaal een grote chaos worden. Het zal allemaal omvergeworpen worden. Waarom? Omdat wij als Europa God hebben buitengesloten. Man en vrouw mag niet meer. Moet zo snel mogelijk LHBTI worden. Dat is toch zo? Ja, ja. Volksliederen, je mag het niet meer over God in school hebben. Homohuwelijken worden gepromoot. Als je als een Gomares college een keer wat erover zegt, word je aangeklaagd. Hongarije, wat op zich niet, ik ben geen politiek praatje aan het houden, maar wat nog vasthoudt aan een aantal zaken, dat wordt te kijk gezet. Nou, dus alles wat aan God doet denken en wat de Bijbel zegt, wat we vroeger allemaal hadden, hè, want we hadden ook in Nederland hadden we echt, ik meen dat ze nog zelfs gingen bidden voor de vergadering in de Tweede Kamer in de jaren 30, 40. Mm-hmm. Gebeurt allemaal niet meer. Dus waarom, wat gebeurt er in Openbaring 8? In Openbaring 8 wordt dat deel van de wereld getroffen, een derde deel van de schepen verging. Dat betekent alle handel en alle economie, die gaat God aanpakken. Hij gaat langzamerhand deze hele wereld op zijn kop zetten. En de schalen, de zeven schalen, zijn uiteindelijk de directe oordelen van God. Maar de bazuinen zijn nog keiharde oordelen, maar wat meer indirect nog. Maar het wordt steeds heftiger. Net als de weeën van een zwangere vrouw zal een plotseling verderf over hen komen en ze zullen niet ontkomen. 1 Thessalonicense 5. Nou, en dan krijgen we de vijfde bazuin. Dat is echt heel belangrijk, hoofdstuk 9. Want, ik moet even kijken. Dat is het eerste wee en dat gaat echt over Israël. Want de verzegelden mochten niet worden aangeraakt. Vers 4, dat zijn de verzegelden uit hoofdstuk 7. Er gaat niet alleen over het post-christelijk Europa een oordeel komen, maar ook over de goddeloze massa van Israël. En zij zullen te maken krijgen met een ster die Alsem heet, als ik het goed heb, dit stukje. Een koning van de afgrond. En die heet Abaddon, in het Grieks. En dat is de verderver, vers 11. En dat is in feite Satan zelf. En dan zal een afgrond opengaan, een put opengaan, waardoor demonische leerlingen in Israël zo wijd verbreid zullen zijn, dat zij onder dat oordeel zullen vallen. Ja? Zesde bezuin komt een massaal grote oprukkend leger uit het oosten. En een van de Bijbeluitleggers die ik wel eens raadpleeg, waar een van mijn favorieten, Hamilton Smith, een geweldig gezegende broeder in de uitleg van het woord. Hij is al lang overleden, maar goed. Die zegt dat het wel eens was nog ver voor zijn tijd kunnen nagaan. Maar dat de islam wel eens een grote macht zou kunnen uitoefenen over, want dan gaat het ook weer over het West West-Europese gedeelte van de wereld. Dus hoofdstuk 9 gaat over Israël en dan weer over het West-Europese Verenigd Europa. Nou, de Beatles hebben in de jaren 60 de Oosterse religie massaal binnengehaald. He, de jaren 60, make love, not war. En we hadden allemaal ineens, kregen we yoga en dat soort toestanden uit het oosten. Maar dat zal dan nog verergerd worden in deze periode, vlak voor de grote verdrukking. En dan komen we dus nu bij hoofdstuk 10. Helder?
Ja.
Nou, hoofdstuk 10 is een soort tussenzin, die gaat tot en met hoofdstuk 11. Tussen de tweede en de derde W eigenlijk. En wij hebben hier een geweldig hoofdstuk voor ons, wat ons even rust geeft na al die oordelen, omdat het gaat over de Heer Jezus en over dat wat God van plan is in Jeruzalem. Het geopende boekje, dat is wat er met Jeruzalem zal gebeuren. Zal ik zo nog even toelichten. Maar hij zegt, ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk. Dat is de Heer Jezus. Ja, de Heer Jezus is bekleed met de heerlijkheid van God. Wist je dat? De wolk is de Shechina, de heerlijkheid van God. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de afdruk van zijn wezen. Paulus noemt hem in Titus 2 vers 13... God. En in Romeinen 9 vers 5. Hij noemt de Heer Jezus God. De Heer Jezus is God zelf.
Waarom staat er dan engel?
Ja.
Want hier zit bij 5 staat er ook. En ik zag...
Ja, maar ik heb alle teksten erachter gezet. Hè?
En ik zag een sterke engel.
Ja, hoofdstuk 5 vers 2 over 7... hoofdstuk 7 vers 2 over hoofdstuk 8 vers 3 en hoofdstuk 18 vers 21... Ja. Zowel in hoofdstuk 8 vers 3 als hier gaat het echt over de Heer Jezus zelf. Dat blijkt gewoon uit de beschrijving. Mm-hmm. Waarom noemt hij hem dan een engel? Ja, dat is zoals hij hem dan ziet. Hij presenteert zich als engel, dat betekent een boodschapper van God. Maar de beschrijving en ook alle uitleggers die ik verder heb geraadpleegd, mm-hmm, bijbelgetrouwe uitleggers, zeggen allemaal, dit is overduidelijk een beschrijving van de Heer Jezus. Wie anders staat met zijn ene voet op de zee en de andere voet op het land enzovoort. En heeft de heerlijkheid van God, de heerlijkheid bekleed met een wolk en de regenboog op zijn hoofd.
De engel is eigenlijk een algemene zin, zeg maar ook. Schrijf van de engel van de
Ja, schrijf van de engel van de gemeente, klopt. Dat is ook een vertegenwoordiger.
Ja.
Nou, een regenboog kwamen we ook in hoofdstuk 4 tegen. Dat is het beeld van Gods genade, van Gods belofte dat deze wereld niet zal worden vernietigd door zijn oordelen. Maar zijn oordelen bewerken zegen. Daarom is ook het... Ja?
Staat daar Sodom en Gomorra ook niet gewoon een beeld van?
Waarvan?
Nou, dat we niet in het oordeel vallen. Dat wat hij aan Abraham al beloofd had, dat, dat wij gezegend worden door het geloof, wat in Genesis 12 staat.
Ja.
Hoe kunnen we nou geen zegen ontvangen op het moment dat God ons wil zegenen in Abraham door het geloof?
Ja.
Dus als je kijkt naar de oordelen in Sodom en Gomorra, denk ik altijd van, ja, zelfs als hij heeft ze er allemaal uitgehaald.
Ja, maar je hebt Abraham buiten de stad, in volkomen rust, en je hebt Lot in de stad. En Lot is natuurlijk het beeld van de aardsgezinde christen, wel een rechtvaardige, maar die dus uit dat oordeel, midden in het oordeel komt. Die wil niet zeggen dat de gemeente in het oordeel komt. Maar Abraham is daar duidelijk een beeld van de gemeente die in alle rust niet in die oordelen komt. En Lot is een waarschuwing voor ons. Hij had een rechtvaardige ziel, maar hij werd gekweld doordat hij zich niet losmaakte, niet onderscheidde van... Hij zat zelfs in de poort van Sodom. En een van de grootste misvattingen is dat christenen invloed moeten uitoefenen in deze wereld, middels politiek of... Wat dan ook, want de Corinthiërs die wilden ook regeren. Hij zegt, zonder ons hebt u geregeerd, 1 Corinthië 4 vers 8. Maar wij hebben niet de verantwoordelijkheid of de taak of de roeping om deze wereld te veranderen of te verbeteren. Nee, wij zijn niet van de wereld en wij hebben de opdracht om Christus te vertegenwoordigen. Dus goed te doen aan onze naasten enzovoort. Maar niet in de poort gaan zitten van de stad en te denken, nou wij moeten in de politiek. Mijns inziens. Dat deed Lot ook. En hij werd beïnvloed door Sodom in plaats van andersom. En toen hij zei, het oordeel komt, toen lachten zijn schoonzoons hem uit. Zoveel gezag had hij nou nog over. Ja. Nou, kijk nou even naar vandaag. Eventjes politiek, maar goed, de ChristenUnie heeft nu een hoop gedonder met de achterban. We willen niet die wet aannemen die ervoor zorgt dat asielzoekers pas later herenigd kunnen worden met hun gezinnen. Het mag pas als ze een huis hebben, een baan, en dat vinden ze onmenselijk. Maar ja, je bent inmiddels wel deel van een besluit die dus die vluchtelingen maar laat komen, omdat Europa dat eigenlijk ons opdraagt. En daar ontstaan moreel hele moeilijke kwesties. En als christen kun je wel zeggen, ik ga daar een plek in de poort en we gaan het regelen. Maar dat is eigenlijk nutteloos. Dus ik zeg dus niet dat je niet voor die mensen moet zorgen, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar je komt in morele dilemma's als je politiek gaat bedrijven als christen. Dat gaat dus niet. Maar dat is mijn inzicht in de schrift. En misschien denk je het anders over, dat mag allemaal. Nou, wat staat er? En hij had zijn gezicht als de zon. De Heer Jezus. Hij wordt ook genoemd de zon der gerechtigheid, hè? Malachi 4. Wij hebben de morgenster, die opgaat in onze harten. Voordat de zon opkomt, hebben wij al zicht op hem. Maar als hij straks komt, en ik weet niet of je wel eens hebt geprobeerd in de zon te kijken, als kind, zeiden ze tegen mij, ja, die mag niet in de zon kijken. Dat ging je natuurlijk expres doen, hè. Dan zat je weer 5 minuten lang, zag je weer niks. Maar dat zal zo'n enorme manifestatie zijn van gerechtigheid in deze wereld, dat elke vorm van onrecht ogenblikkelijk neer wordt gehaald. Want niks kan bestaan in het licht van zijn gerechtigheid. En voeten als vuurzuilen. Ja, dat is betekent dat hij zal komen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Maar het zijn wel voeten, heilige voeten. En alles wat niet aan zijn heerlijkheid voldoet, dat oordeelt hij. En dat vinden wij moeilijk, hè? Ik had van de week voor deze maand een broeder. Die vroeg mij, wil je ons trouwen, ons huwelijk inzegenen in 2019? Ja, is goed. Nou, en afgelopen maand belde hij mij. Ze zei, ze wil scheiden. Ik zeg, wat? Dus ik heb haar ook gelijk contact. Hè, van, joh, ik heb toen jullie huwelijk ingezegd, hebben voor God. Hè, je hebt gezegd, nou, ik heb deze man van God ontvangen. Maar daar wordt dan niet op gereageerd. Nee, maar ik heb wel gesprekken met een psycholoog. Maar wat doet een psycholoog? Een psycholoog zegt gewoon van, ja, het ligt niet aan jou. Het is je opvoeding en dit en dat. Maar Gods woord zegt gewoon van, nee, dit is niet de weg. En dat is een vuur. Vuur brandt weg wat van onszelf is. En dat vinden wij niet fijn. Toch? Kijk, je hebt ook liever een preek horen van, je bent waardevol, je bent geweldig en God zal je zegenen. Maar een profeet, Jeremia, die zei, jongens, er komt geen vrede, er komt oordeel. En toen zeiden ze, weg met die vent. Ja. Nou, en dat is wat ik ook tegen haar heb gezegd. Van ja, ik wil geen gesprek met jou, oké. Ik zeg, maar ja, je kunt wel met psychologen praten, maar het gaat toch om de eer van de Heer, toch? En om het woord. Maar heel voorzichtig gedaan. Maar ja, tot nu toe geen reactie. Dus straks komt de Heer met voeten als vuurzalen, maar in de gemeente vandaag hebben wij mensen nodig, profeten, tussen haakjes, die het woord zo brengen dat vuur van zijn woord ook in onze levens dingen kan wegbranden. Zeg van, jongens, luister, dit is niet naar zijn woord. Ik ben iets aan het doen, dat wil ik niet. Dus dat moet ik wegdoen. Dat zijn goede preken vaak, als de Heer Jezus zo wordt verkondigd, dat je daar gewoon onder de indruk van raakt. En dat zullen we straks ook zien aan het einde van het hoofdstuk. Het was bitter in zijn buik, het was zoet in zijn mond. Dat is het woord van God, het is bitter. Want het vlees, onze eigen ik, wordt gewoon op het kruis genageld. Dat is bitter, dat is moeilijk. Maar uiteindelijk is het zoet, want we zullen met hem zijn. Dat is prachtig. Ja? Maar als die bittere kant er niet is in de prediking, ja, dan Ja, dat moet ook echt vanuit Gods geest zijn. Nou, dus vers 1, de Heer Jezus. Vers 2, hij had in zijn hand een geopend boekje. Nou, het boek is niet verzegeld, want het is al bekend wat er gaat gebeuren met Jeruzalem. Hoofdstuk 11, volgende keer gaan we daarmee bezig. Daar zie je dus dat er twee profeten zijn in de stad, in de heilige stad, die vertreden wordt door de heidenen 42 maanden lang. En de Heere God wil laten zien in hoofdstuk 10 dat de Heer Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat hij dat boekje, dat wat er met Jeruzalem gaat gebeuren, als het ware aan Johannes geeft. Ja? Het is Gods plan met de stad Jeruzalem. En dat vinden we in de profeten. Wat gaat er met Jeruzalem gebeuren, weten jullie dat? Even kort. Het zal een steen worden die...
Ja. Aanstoots.
Hè? Dat is aanstoots. Ja. Het zal vertreden worden door de Assyriërs. Hè? Zacharia 12. Het zal een overblijfsel zijn in die stad die stand houdt. Als een vuur. Zullen ze, als vuurstoppels zullen ze stand houden in die stad. En als ze de vijand verdrijven, dan zal de Assyrische koning die in Egypte, en dat kun je allemaal lezen in Daniel 11, die in Egypte huishoudt, komt dan terug om dat overblijfsel, wat daar niet te verslaan is in Jeruzalem, hè, onder andere die twee profeten straks, om die te verslaan. En dan komt de Heer Jezus terug, om die Assyrische macht, en daar zit Rusland achter, om die te verslaan. Dat staat allemaal beschreven in het Oude Testament, met name Zacharia, Ezechiël, Daniel. Ja? Want het is de stad van de koning. Toch? Mm-hmm. En de afgelopen maanden is er ook weer heel veel onrust geweest op de Tempelberg. En de Satan zit niet stil om voortdurend al deze heilige dingetjes te bestoken.
Ja.
Nou, de Heer Jezus, er staat ook in dit stuk, vers 2, dat hij zijn rechtervoet op de zee zet en zijn linker op de aarde. Nou, ik heb jullie al vaak gezegd, de zee, dat zijn de volken die in opstand zijn. Als je kijkt nu vandaag, afgelopen week, naar het, wat er in het nieuws komt, Libië. Eén grote chaos in Libië op dit moment. Irak. Eén grote chaos in Irak. Dat is niet de aarde, dat zijn niet de gestabiliseerde landen, dat zijn gewoon de... onrust, landen, revolutie op revolutie, dat is de zee, de woelige massa. De aarde staat voor het georganiseerde Europa, even zo te zeggen, dat, ook Israël. Dat zijn de twee types volken die er zijn. En wie heeft daar zijn voet op? Als een vuur, de Heer Jezus. Want al waarbij die groepen zullen onder zijn oordeel vallen als ze zich niet bekeren. Je moet echt goed kijken naar wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Dat gaat allemaal toe naar een crisis rond Jeruzalem en een één centrale machtige regering in Europa. Met of zonder Amerika. Als Amerika die berg is uit Openbaring 18 in de zee valt, dan wordt Amerika uitgeschakeld. Maar het zou best kunnen dat het een andere macht is, dat weet ik niet. Maar die twee dingen gaan gebeuren. Dus een centrale machtsstrijd om Jeruzalem. En een eenwording van steeds machtig wordende overheid die in Europa zetelt. Ja? En hij zei met luide stem, of hij riep met luide stem, zoals een leeuw brult. Toen hij riep, liet hij de zeven donderslagen hun stem horen. Dat is heel typisch, want die zeven donderslagen komen nergens voor tot nu toe. De zeven donderslagen, ik dacht, nou dat zal ergens anders, maar nee. Het is de eerste keer dat er over gesproken wordt. Nou, wat zo mooi is in Jeremia 25, ik heb dat eronder gezet. Er staat over Jeremia. En u moet tegen hen al deze woorden profeteren en tegen hen zeggen. De Heere zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte, vanuit zijn heilige woning, zijn stem laten klinken. Hij zal geweldig brullen tegen zijn woonplaats. Hij zal een vreugde roep als van druiventreders aanheffen tegen alle bewoners van de aarde. Nou, de Heere God is de Heer Jezus. Want hier in de Openbaring is de Heer Jezus die als een leeuw brult. Zie je dat? tegen zijn woonplaats, Jeruzalem. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, stond ik op het punt het op te schrijven en ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. Dat is een beetje vreemdzinnig. Alles is openbaar geworden, behalve wat de zeven donderslagen zeggen. Waarom? Ik weet het niet. Ik heb me vandaag erover afgevraagd wat het zou kunnen betekenen. Tot nu toe...
Terwijl hij want hij moest alles openbaar maken.
Ja, maar dat is niet.
Openbaar.
Ja. Maar wat die zeven donderslagen zeiden, dat is niet openbaar.
Dat was net als bij Daniel, toch?
Ja. Verzegeld tot de eindtijd. Ja, ja klopt. Dan komt vers 5, dan gaan we daarna nog even pauzeren. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn rechterhand op naar de hemel. Dat is een officieel gebaar van een eedzwering eigenlijk. Ik heb dat even ook uit Daniel 12, vers 7, gaat ook over de Heer Jezus. Er staat, toen hoor ik de man gekleed in linnen die zich boven het water van de rivier bevond. En hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft. Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, 3,5 jaar dus, wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan deze dingen een einde komen. Dan zie je weer een beetje dezelfde eedzwering. Ja? Nou, nog eentje doen dan. Vers 6. De Heer Jezus... De engel zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen en wat daarin is, en de aarde en wat daarop is. Maar vandaag zeggen we, nee, dat is de evolutietheorie, hè? Ook weer zoiets. Ja. Het is gewoon echt schokkend om te zien wat leerlingen op christelijke scholen, nou ja, ik heb zelf ook het onderwijs gewerkt, gewoon als waarheid voorgeschoteld krijgen. De aarde is zoveel miljard jaar oud, is ontstaan vanuit een oerknal. Nou ja, als je er wat van zegt, dan word je zelfs door je collega's aangekeken als... Hallo, doe eens normaal. Ja? Dat er geen... Wat daarin is en de aarde en wat daarop is en de zeeën wat erin is... Dat er geen uitstel meer zal zijn. Dus die 3,5 jaar, als die dagen niet verkort werden... Zullen de uitverkoren ook niet behouden kunnen worden, zegt de Heer Jezus in Matteüs 24... Er is geen uitstel meer. We hebben nu een tijd van 2000 jaar waarin God die tijd heeft uitgesteld. Waarom? Stelt hij het uit?
Omdat hij niet gelooft dat er iemand verloren
is. Ja, amen. Klopt. Maar als dus deze stem klinkt, als de Heer Jezus zijn rechterhand naar de hemel en hij zegt nu is het aan... gebroken, dan vangt gewoon een grote verdrukking aan die de aarde nog nooit gekend heeft en er ook nooit meer zal zijn. En dat is omdat Satan zelf mens wordt. He? Dus de antichrist, de koning van Israël, zal Satan zijn, letterlijk de zoon van het verderf, iemand in het vlees, de wetteloze. Hij zal in zichzelf alle wetteloosheid vertegenwoordigen die de mens zo graag wil. Nou, dat is de reden dat de 3,5 jaar grote verdrukking zo erg zal zijn. Alles wordt verboden aan religie en aan Joodse tijden. En het wordt één nieuwe godsdienst, namelijk het aanbidden van het beeld in de tempel. En wie dat niet doet, wordt gewoon onthoofd. En je krijgt een teken aan je rechterhand en je voorhoofd. Alles komt onder controle van het beest. En dat gaat hier gebeuren. En voordat het gaat gebeuren, laat God ons zien dat de Heer Jezus het is die de macht heeft uiteindelijk en ook het doel is van al deze dingen. Ja? Want hij die alles geschapen heeft, namelijk de aarde, de hemel en de zee, dat zijn allemaal gebieden die de mens ten diepste verontreinigd heeft. Hè? We hebben het allemaal over het milieu tegenwoordig, stikstof en dit en dat. Maar de allerergste verontreiniging is die gruwelijke zonde van de mensheid, waarvan we in hoofdstuk 9 lazen dat ze niet zich bekeerden van hun toverijen, van hun hoererijen, van hun moorden. Dat soort dingen waarvan je elke dag leest wat mensen doen, dat is miljoenen malen erger dan een milieuvervuiling, wat ook natuurlijk niet best is, maar De geestelijke milieuvervuiling, daar heeft niemand het over. Waar de geesten en de zielen van jonge mensen worden verdorven door overspel, hoererij, moord. Oh, ja, en men vindt het allemaal prima. Maar oh wee, stikstof. Oh, dan moeten we ineens allemaal... Moeten we ineens allemaal met z'n allen aan meewerken. 2030. Als ze zouden zeggen 2030 geen zonde meer. Ja. Dat zou mooi zijn, maar dat doen we niet. Want vrijheid, hè? Kom op. Vrijheid.
Kom op.
Dus daarom zal straks zullen deze dingen gaan gebeuren. Omdat de maat vol is. En we leven nu in een heerlijke tijd van zon en zomer. En toen ik vandaag aan het wandelen was, dacht ik, deze vredige... Ja, taferelen zullen ooit een keer veranderen. Maar dan ben ik er niet meer bij. Maar ja, dat is toch wel een ernstige gedachte, toch? Dus dat was een beetje bitter in de buik. Maar goed, als je kijkt wat er uiteindelijk gaat gebeuren, is het zoet in de mond.
Wat ik zo moeilijk vind, is dat, dat ik er heel erg tegenaan loop dat mensen het ook eigenlijk helemaal niet willen horen.
Nee.
Dan heb je HB, hè?
Ja, ik...
Ja, misschien denk je wel van, daar heb je haar weer, maar ik heb je liever wat vaker gezegd dan,
ja.
Dan dat ik nooit iets heb gezegd. Maar...
Het geestelijke klimaat is echt heel erg lastig. Jonge mensen, nou, die zijn er helemaal niet geïnteresseerd bijna. En als ze al christen willen zijn, dan is het een soort populistisch christendom, zonder het kruis het liefst. Maar ook op de camping waar we waren in Frankrijk, ik heb wel eens wat geprobeerd wat te delen, maar
boeit totaal niet. Ik voel me heel schuldig dat ik nu dus best wel vaak in mijn beleving denk van, dan laat ik het eigenlijk voorbij gaan, terwijl er misschien een klein ingangetje was geweest.
Ja, ik weet het niet.
Misschien leg ik mezelf dan wel zo op van, weet je wel, dat je...
Nou, misschien mag ik je de volgende keer wel aanzetten om dat openingetje te gebruiken.
Ja.
Want dat is misschien nog wel...
Ja, maar Arjan, jij hebt me vandaag ook nog even bericht over dat gevalletje met die persoon. Mm-hmm. Waar je ook eigenlijk aan een dood paard zit te trekken. Mm-hmm. En ze willen wel graag praten, ze willen graag dit, ze willen graag dat. Maar als het puntje op het paaltje komt...
Willen
ze gewoon niet veranderen. En dat...
Ja, dat niet bekeren inderdaad.
Zich te alle tijden laten leren zonder ooit tot erkentenis van de waarheid te komen. Dat is 2 Timotheus 3. Mensen willen wel praten en discussiëren, maar als je zegt van joh, luister, dit en dat, bekering. Nee, daar heb ik geen zin in.
En dan begint zo'n bangmakerij. Zo'n bangmakerij. Zeg, als jouw huis in de fik staat, ga ik niet zeggen, wil je niet bang maken, maar huis bang, want je huis staat in de fik.
Ja.
Dat schreeuw ik ook, ik schreeuw niet hoor. Snap je? Je wilt zo graag van, help.
Ja, dat geldt ook voor je kinderen. Voor je vrienden, voor je kennissen.
Ja,
en mijn strijd is dan meer vooral binnen de christenheid. Hè, van dat ik-gerichte en dat makkelijke. En dat, om dat toch aan te spreken, en dan zie je eigenlijk dezelfde gevolgen. Dus een kleine groep, gelukkig, wat honger heeft naar het woord. Maar ja, de meerderheid... Heeft het liever een beetje een dagboekje en klaar. Wel prima. Ik zie wel wat er gebeurt, zeggen ze dan. Openbaring? Ah, ik zie wel. Komt wel. Nee. Zaligheid die leest, voorleest. Ja. Dus wij herkennen jouw strijd. Ja. Ik was laatst bij een vriend van mij en die zei tegen mij, zegt, jonge mensen, zegt hij, is bijna niet meer te doen. Om daar iets, die echte Heer gaan volgen, zei hij. Waar zie je nog jonge mensen die echt de Heer gaan volgen? Nou, ik was zondag in de gemeente. De eerste die naar me toe kwam was een meisje van 18. En er waren 250 man in die kerk. Maar zij was een van de enigen. Dank u wel meneer. Dit en dat. En een fijne boodschap. Ik zei, hoe oud ben je? 18. Ja, en leef je met de Heer Jezus? Ja, ik wil hem volgen. En ik, hè. Ja, dat is mooi om te zien.
Ja.
Het is er wel, maar het zijn er...
Ik had er een paar gesproken en die zei van, het is niet zo makkelijk om te lezen. Ik zeg, vind je het gek dat het niet zo makkelijk is? Ik zeg, jullie pakken die telefoontjes.
Ja.
Ik zeg, en je zit op Snapchat en TikTok en weet ik veel wat. En, dat, snap je? Ik zeg, en daar word je gewoon elke keer door bevuild. Ik zeg, en dan wordt het steeds moeilijker om dat zuivere woord tot je te nemen.
Ja.
Ik zeg, maar doe het maar eens. Ik zeg, want dat heb je beter van.
Goed mensen, we gaan even pauzeren. Ik moet dan even pauze drukken. Dus gaat
ja,
hier.
Normaal.
Ik werd even verleerd. Nou, dat was weer gezellig. Mensen die dit horen thuis, geef je op. Hè? Het is hier altijd heel gezellig. En ook vooral waardevol om met elkaar het woord te bestuderen. Want we zijn hier toch ook in aanwezigheid van de Heer Jezus zelf. Vers 7. Ik vind vers 7 een bijzonder bemoedigend vers. Dat ga ik je uitleggen. Er staat in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal bezuinen, zal ook de verborgenheid van God voleindigd worden. Zoals hij aan zijn slaven, de profeten, heeft verkondigd. Als de zevende engel begint met bazuinen, dan beginnen die laatste oordelen, die laatste schalen. En wat staat er dan hier? Dan staat er dat de verborgenheid van God voleindigd zal worden, zoals hij aan zijn slaven, de profeten, heeft verkondigd. De profeten hebben altijd verkondigd het komende koninkrijk van de Heer Jezus. Dat recht zal zegevieren en het kwaad zal worden geoordeeld. Lees Jesaja 65. In het duizendjarig rijk van de Heer Jezus zal het kwaad geen enkele kans krijgen in de mens om opstandig te zijn. Want ze zullen gedood worden op het moment dat ze in opstand komen tegen de Heer Jezus. En de duivel zal gebonden zijn duizend jaren lang. En wat is nou zo bemoedigend? Dat de verborgenheid van God zal voleindig zijn. Die verborgenheid is dat wij tot aan die tijd dit niet zien. Het kwaad wordt niet gestraft, met uitzonderingen, Herodes, Handelingen 12. Hè? En de rechtvaardigen lijden. Wij zien in deze wereld dat God niet ingrijpt, maar dat hij op een verborgen wijze zijn regering uitoefent, ja? Dat is de verborgenheid, die wordt voleindigd op het moment dat de zevende engel gaat bazuinen en de Heer Jezus zal komen om recht te brengen in deze wereld. Maar tot die tijd horen en dorsten wij naar de gerechtigheid, want die is er gewoon niet op aarde. Dat is echt bemoedigend. Want vandaag heeft God wel een regering, er ontgaat hem niets. Maar die regering van God is verborgen. Hij straft de kwaden niet. Hij beloont de goeden niet. Ondanks dat charismatische mensen dat allemaal wel beweren. Als je maar genoeg gelooft, dan nee. Paulus leed. Paulus zag geen uitweg. Paulus werd vervolgd. Paulus had ziekten. Timotheus had ziekten. Dat is de verborgenheid van God. Zijn regering laat dat toe, die doorn voor het vlees in het lichaam van Paulus. God laat toe dat Poetin heel Oekraïne overhoop schiet. Wij kunnen dat niet begrijpen. Wij vinden dat niet rechtvaardig. Maar dat is ook de verborgen regering van God. Alle dingen die gebeuren hebben ten doel dat mensen tot geloof komen in de Heer Jezus en behouden worden, ook in Oekraïne op dit moment. En we kunnen niet antwoord hebben op al onze vragen. Maar in 1 Petrus 1, daar staat, lees maar even mee, onderaan vers 7, de behoudenis die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Dus als de Heer Jezus komt, dan is de behoudenis volkomen. Onze lichamen worden dan ten slotte verlost van de vloek van de schepping. Ja? En dan staat erachter, daarin verheugt u zich. Waarin? Het zoet in onze mond. Nou, in de komende behoudenis. Maar dat is wel door het geloof. Want als je nu om je heen kijkt, dan denk je, tjonge jonge. En dat is ook voor ons belangrijk, dat we ons niet laten vullen met wat er in de wereld allemaal gebeurt en ons daar helemaal druk om maken, maar dat onze hoop gericht is op de behoudenis. Die komt, hij komt, de behoudenis, onze complete behoudenis. En daarin verheugen we ons. En wat staat er dan achter? Zo nodig, let op het woordje nodig, zie je dat? Nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen. Korte tijd is ons hele leven, ons christenleven. Want in 1 Petrus 5 wordt ook over die korte tijd gesproken. Dus let op, de behoudenis door de profeten aangekondigd, de slaven, hè, die staat gereed, die behoudenis, om geopenbaard te worden. En dan zal ook die verborgenheid van God voleindigd zijn, namelijk dat wij nu, vandaag, als het nodig is, bedroefd worden door allerlei verzoekingen. Het staat zelfs in 1 Petrus, allerlei verzoekingen. Er zijn namelijk allerlei soorten verzoekingen. Moeilijkheden. De een heeft een lichamelijk iets, de ander heeft een financieel iets, of een weet ik, noem het maar op. Er zijn allerlei verzoekingen. En daarvan zegt Petrus, die zijn nodig opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan goud, die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn. Dus het geloof wat wij hebben wordt beproefd. En dat zal uiteindelijk, als de behoudenis geopenbaard zal zijn, tot eer zijn en lof en heerlijkheid van hem bij zijn openbaring. En dat is ook de reden waarom de gemeente van God zo wordt vermaand. Blijf nou bij de Heer Jezus, want als hij komt en er is vrucht voor hem, dan zal dat bij zijn openbaring bijdragen aan zijn heerlijkheid. Nou, als je dat nou eens tot je laat doordringen. Het gaat niet om jou. De vrucht van de geest is niet voor jou bestemd en voor jouw eer en voor jouw glorie en voor jouw geluk, maar het is voor de eer van Christus. Want het is de wijngaard of de wijnstok van de Vader. En de vrucht is voor de Vader. Als de Heer Jezus geopenbaard wordt en er zullen straks, nou zeg, miljoenen gelovigen zijn in wie iets van de Heer Jezus te zien is, dan zal het toch een geweldige eer zijn voor hem. Maar de verborgenheid van God is juist nu dat hij niet direct onrecht straft en gerechtigheid beloont. Maar hij is bezig met een regering. Namelijk, alle dingen werken mee ten goede. Alle dingen die jou overkomen, ook al zijn ze nog zo moeilijk, en ik praat heel makkelijk vanuit deze stoel. Maar ik ken natuurlijk vele broeders en zusters met allerlei vormen van lijden. En ik heb zelf ook wel wat in mijn geloofsleven wat meegemaakt. Ja, maar dat is de beproefdheid en dat is Gods toelatende regering in jouw leven. En heel 1 Petrus gaat over dat onderwerp. De regering van God, terwijl de gelovigen op aarde leidt.
Wordt er ook een beetje verwezen in 1 Korinthe 3? Dat wordt toch ook door het vuur beproefd?
Dat is wel iets heel anders. Want 1 Korinthe 3 gaat over het werk dat ieder doet in de tempel.
Ja.
Als jij iets in de gemeente brengt wat van mensen is, menselijke leren of een menselijke filosofie of een menselijke traditie, dan zal het nooit stand houden bij de openbaring van Christus. Maar als het iets is van hemzelf, door de geest gewerkt, hè, nou, dan zal het tot lof en eer van de dienstknecht zijn, maar ten diepste ook tot lof en eer van hemzelf. Nou, dat vind ik een hele bemoedigende tekst, dit namelijk. En de slaven, de profeten, hebben dit al geprofeteerd. En dat staat in 2 Petrus 1, ik heb dat ook nog even opgeschreven. Zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En het doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Want de verborgenheid van God laat het toe dat het duister is hier. Maar als wij, en ook, ja, dat moet ik toch wel zeggen. Als wij predikers volgen die alleen maar bezig zijn met de gebeurtenissen van het nieuws te verklaren met de Bijbel daarnaast. Je krijgt daar best wel regelmatig ook mailtjes van. Heb je die gelezen? Volg je die? Dan zeg ik nee. Waarom niet? Het gaat niet over de Heer Jezus. Het gaat allemaal over, ja, nu in Rusland, nu gebeurt dit. En dan gaan we eens de Bijbel daarnaast leggen. En dan kan er wel eens dit zijn. Het kan ook wel eens dat zijn. En nu is de corona. En dan gaan we de Bijbel. En zijn alleen maar bezig met hier beneden. En dan proberen ze dat profetisch te duiden. Nou, deze in de jaren 80 ook. Toen hadden we communisme en we zijn alweer wat verder. Dus het is niet verkeerd, maar als je alleen maar daarmee bezig bent, dan is niet wat hier staat acht geven op het profetische woord, want dat richt ons juist op hem. Want de geest van Jezus, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. En dan staat erachter, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dus in je hart al met die dag vervuld zijn. Dat is profetie. Profetie is niet van, oh, nou gebeurt er dit en dan gaan we dat eens eventjes kijken. Oh ja, dat de Gog en de Magog. Oh, nou ja, dan weten we dat ook weer.
Het is geen blijdschap.
Hele volkstammen volgen die predikers hoor. Maar als je een Bijbelstudie geeft over de Heer Jezus, over zijn heerlijkheid, over zijn persoon. Ja, 10 mensen of zo, of 20, zoals hier in dit groepje. Het gaat niet om spektakel en om onze nieuwsgierigheid. Het gaat om acht geven op het profetische woord. In de zin van, hey, de behoudenis is nabij. Hey, deze dingen gebeuren. Oké, maar het verbaast me niks. Want er komt een één Europa. Er komt een strijd om Jeruzalem. En dat betekent dat de Heer voor de deur staat. Hij staat al trouwens 2000 jaar voor de deur. Want de Thessalonicenzen verwachten hem ook al uit de hemel. Dus, die tekenen.
Hoe zijn die mensen met dat kingdom nou gebeuren? Dat dat zo, dat ze dan dus de weg bereiden voor het koninkrijk hier nu.
Ja.
Dat word ik ook wel eens een beetje moe
van. Nou, daar word ik heel moe van. Want dat is namelijk een volslagen onbijbelse theologie.
Ja, dat is gewoon, wat er ook wel gezegd is, hè. De valse leer en maar heel veel mensen zijn er helemaal
vol van, ja, klopt. Ja, dat is zeker zo, ja. Ja, het Nieuwe Testament leert sowieso nergens dat wij het koninkrijk moeten voorbereiden of dat wij het komende koninkrijk moeten vertegenwoordigen middels kracht of teken of wonderen of dat soort zaken. Dat staat er gewoon niet. Wat er wel staat is, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij, laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Dat staat er. Dat staat er. Wees niet hun mededeelgenoot, Efeze 5. Want u was duisternis, maar u bent licht. Het is voortdurend een moreel verschil wat wij moeten maken. En niet een verschil in allerlei tekenen en wonderen, want die behoren tot de apostelen. Want daarvan wordt heel duidelijk gezegd, hè? De tekenen van een apostel zijn onder u vertoond. En zijn jullie soms alle apostelen, beste Corinthiërs? Nee. Dat zijn jullie niet. Jullie moeten leren dat de belangrijkste gaven zijn de ander te brengen bij Christus en hem als het ware voor te schilderen als het voorwerp van geloof. Dat is profetie. Profeteren in de gemeente. Dat je de mensen zo bij de Heer Jezus bepaalt dat ze hun leven uit liefde voor hem veranderen. Dat is, en niet van we gaan een wonder doen. Want kijk, Judas was natuurlijk ook een van de 12. Kreeg ook macht over ziekte en alles. Maar het geen deel aan de Heer Jezus. En er zullen straks mensen zijn die zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, hebben wij niet in uw naam vele krachten gedaan. Ja. Nou, zegt de Heer Jezus, ik heb u nooit gekend. Dus dat zegt niks.
Ja,
dat
moet toch verschrikkelijk zijn.
Ja. Dat is ook mooi dat er in 1 Thessalonicenzen 5 staat, maar u broeders bent niet in de duisternis.
Nee, klopt.
Die dag u als een dief zou overvallen, want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag.
En wat komt er dan? Wat komt er dan? Nee. Ga je dan wonder of teken doen? Nee, wat staat er dan?
Nee, wij zijn niet van de nacht of van de duisternis.
Laten wij dus
niet slapen zoals de overigen. Maar laten wij waken en nuchter zijn.
En?
Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben. En als helm de hoop van de behoudenis. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heere Jezus Christus, die voor ons is gestorven. Ja. Opdat wij hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem leven. Daarom vermaant elkaar en bouw elkaar op.
Vermaant elkaar. Tot wat? Nou, tot deze dingen. Geloof, liefde, hoop, maar niet in die vreselijke kingdom now leer, waar ten diepste eigenlijk mijns inziens, ja, dat zeg ik dan een beetje voorzichtig, maar men is gewoon niet tevreden met hem alleen. Het moet weer extra worden aangevuld met allerlei spektakel. Ja. Het is heel verleidelijk.
Dat ook, hè? Dat, hè, als ze dan zich zo heel erg uitstrekken naar wonderen en tekenen en weet ik wat allemaal. En ja, dan zou iemand tegen mij van, nou, er is niks gebeurd.
Nee.
Ja. Ze willen, ja, weet ik veel, euforie of
ja.
Dingen. En dan, ja, dat wordt heel, ik word er heel verdrietig. Dit ontroert me. Ja. Dat nu even zo, ja. Ben ik heel blij mee.
Ja, dat is Gods geest die hem dat weer... Nee, maar het is natuurlijk een massapsychose. Het is een voortdurend herhalen van dezelfde zinnetjes, ook in het zingen. Het is een bepaalde verwachting klaarleggen in het gevoel, de ziel van de mens. Terwijl de schrift zegt, nee, het geloof vermaant elkaar, bij elkaar op, zoals u ook doet, in het geloof. Maar het gevoel is een heel ander systeem. Daarmee kunnen we eigenlijk zo vol raken van een bepaalde sfeer, dat we ook echt gaan denken dat er wonderen gebeuren, maar die gebeuren helemaal niet. Ik heb mezelf in die wereld gezeten, dus ik weet precies hoe het werkt. Je wil het zo graag, dat het kleinste dingetje al opgeblazen wordt tot een wonder, terwijl er niks gebeurt. En dat is een heel merkwaardig iets, maar dat zie je natuurlijk ook in de wereld, hè, bij massa bijeenkomsten. Goed. De wereld kent deze dingen niet, namelijk de verborgenheid van God. De wereld zal erkennen, laten we even Johannes 17 lezen, vers 23.
Ja, mooi.
Ja.
De heilige was dat.
Ja, zeker, ja.
Dat heb ik vanmorgen nog gelezen.
Oh ja, joh.
Door jou.
Oh, heb ik dat gezegd? Johannes 17, er staat, vers 20. Ik vraag niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord, dat is dus de apostelen, in mij geloven. Opdat zij allen één zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. Opdat ook zij in ons één zijn. Nou komt het, opdat de wereld er gelooft dat u mij hebt gezonden. Dat is dus als we nog op aarde zijn. Ja? En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. In hen, ik in hen en nu in mij. Opdat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden. De wereld zal dat straks erkennen als wij met hem verschijnen en hij in ons gezien wordt en de Vader in hem. 2 Thessalonicense 1. Verheerlijkt in al zijn heilig en bewonderd worden in alle die hebben geloofd. Dan zal de wereld het erkennen. Nu, omdat de wereld gelooft. De wereld betekent niet alle mensen van de wereld, maar dat er in de wereld geloof zal zijn als ze zien, hé, die mensen daar hebben één passie, de Vader en de Zoon. Daar moet iets aan de hand zijn. Maar als we straks met hem verschijnen, zal de wereld het moeten erkennen. Namelijk, die gast waarvan ik dacht, nou die sporen niet, die zie ik in heerlijkheid, één met de Heer Jezus en de Vader in hem. Dat zal een erkenning zijn. Alle zullen ze zien, hem die ze hebben doorstoken. En wij met hem. Dus dat is de verborgenheid. De verborgenheid van God is nu nog niet voleindigd. We moeten nog volhouden tot alle volharding en geduld. We moeten vasthouden aan het woord. Ons profetisch laten leren in de zin van, hè, wat gaat er straks gebeuren met Jeruzalem? Wie is de komende Christus? Nou, en dan zijn we stabiel.
En een blijdschap.
Ja.
Gewoon blijdschap. Want dat is hetgene wat... Ja. Denk ik, ons ook wel weer dan op zulke soort momenten distancieert van anderen. Ja. Die zitten en komen en kwel naar de wereld te kijken. En wij kijken vol gas met blijdschap uit naar dat wat volgens
ons. Ja, ik vraag me altijd af hoe mensen die dus niet geloven, dat moet allemaal moeten verkroppen. Al die verschrikkelijke dingen die de hele tijd gebeuren, man.
Ik denk dat ze het goed verkroppen. Het is ze zijn
compensant.
Blind en verdwaasd.
Ja. De vlucht van de geest.
Ja. Vers 8. En de stem die ik uit de hemel had gehoord, sprak opnieuw tot mij en zei: ga heen, neem het boek dat geopend is in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. Ook heel belangrijk voor ons. Wij moeten dus leren dat boekje uit de hand van de Heer Jezus te nemen. We moeten ons leren laten instrueren door hemzelf. Tuurlijk heb je daar leraars voor nodig en goede boeken. Maar als je echt oprecht verlangt dat zijn woord door hemzelf wordt uitgelegd, dan zal je ook uiteindelijk de juiste boeken en de juiste leraars en de juiste invloeden zul je dan uiteindelijk ook. Dat heb ik zelf ook ontdekt in mijn leven. Dat de wonderlijke leiding van de Heer daarin gewoon een feit is. Heel bijzonder. En het is een stem uit de hemel. De geest van de waarheid, hij zal u leiden tot de volle waarheid. En dus niet alleen om met ons verstand te leren, want dat is een probleem vandaag. Mensen denken, ja, als je de Bijbel kent, dan ben je een theoloog. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je je leven verandert. Daarom heb ik ook 2 Petrus 3 eronder gezet. U dan, geliefden, nu u dit van tevoren weet. Nou, dat is profetie. Wees op uw hoede dat u niet door de dwaling van de zedelozen meegesleept. Dat zijn dus de zedelozen in de christenheid. Hè? Ja. Mensen die zeggen, ja, op mijn huwelijk, dat moet kunnen. Echt scheiding enzovoort, daar moet niet zo moeilijk over doen. Een beetje geld, zucht, materialisme. Nee, niet meegesleept worden door dat soort gedachtes. Afvalt van uw eigen standvastigheid, maar groei op. Dit is prachtig, hè? In de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Amen. Mm-hmm. Jouw verantwoordelijkheid is opgroeien in de kennis van Hem, terwijl je niet omgaat met gelovigen die zedeloos zijn. Dat is een hele lastige les. Mm-hmm. Maar ja, je kunt niet met mensen samengaan die christen zeggen te zijn en vervolgens moreel, maar een loopje nemen met Gods woord. Dat kan gewoon niet. Je kunt natuurlijk mensen wel die nog niet zover zijn, zoals jonge mensen. Hè. Als jonge mensen tot geloof komen en ze gaan samenwonen of ze doen, dan moet je niet gelijk zeggen van, nou, dat... Maar met alle zachtmoedigheid en geduld leren ze wat Gods woord zegt. En dan proef je vanzelf wel of ze die keuze willen maken. Of ze willen volharden in die zonde, of dat ze zeggen van, nou, hij bedankt, ja. Eigenlijk is het helemaal niet zo goed dat we samenwonen. Laten we een tijdje uit elkaar gaan. Ik ken zulke stellen wel. En dan, dat is maar een voorbeeldje. Maar mensen die hier jarenlang zich bevinden in christelijke kerk. Ik was laatst bij een meneer die vol trots mij vertelde dat zijn nieuwe dominee ook weer lesbisch was. Terwijl zijn andere dominee homofiel is en met een man getrouwd is. En we krijgen een nieuwe dominee. Ja, ze is nog lesbisch ook. En ik zat daar echt...
Kan daar niet meer tegen, hoor.
Nee, het is heel moeilijk. Ik kon er toen op dat moment niets over zeggen, omdat ik daar in een gezelschap zat. Maar ik heb er wel eens vaak met hem geprobeerd over te spreken, maar dat heeft geen zin. Maar gewoon ook de totale euforie gewoon over zoiets. Je denkt, dat zijn dus de zedelozen. En ze zijn allemaal heel braaf en ze gaan naar een kerk, maar dit kan gewoon niet. Nou, vers 9. Ik ging tot de engel en hij zei tot hem mij het boekje te geven. Nou, een paar uitleggers zeggen dat kan dus nooit de Heer Jezus zijn, want Johannes die geeft hem een opdracht.
En dan was ik wel benieuwd wat jij daar over ging zeggen.
Over dit stukje?
Ja, want jij begint met van, ja, er zijn uitleggers die zeggen, nou, dat kan dus Jezus niet geweest zijn, hè, want...
Nou, hij zegt gewoon, geef mij het boekje. Hij heeft een verlangen om dat boekje te begrijpen. Dus niks mis mee. Hij geeft hem niet een opdracht of een bevel. Nee.
Maar het werd hem dus ook opgedragen.
Ja.
Neem het boekje.
Klopt. Ga heen, neem het boek. De stem uit de hemel. Dus hij gehoorzaamde de stem uit de hemel. Maar wat nou zo mooi is hieraan, is dat wij ook moeten leren dat we het woord van God nemen en het eten. Het moet deel worden van onze gevoelens, van onze innerlijk, van onze geest van ons hart.
Dat is het manna.
Het manna. Ja. Maar dit gaat dus echt ook over het profetische woord betreffende het volk van God op aarde, hè, van Jeruzalem. En een christen die niet houdt van Israël, dat kan eigenlijk niet. Want Gods oogappel, het volk Israël, en als je niet begaan bent met Israël als volk, ja, zoals Paulus in de Romeinen 9, hij wenste met een banvloek van ze gescheiden te zijn. Ja, dat kan eigenlijk niet. Dus hij neemt het boekje en in het algemeen profetisch woord. Hij eet het op. En dan staat er, het zal in uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Dus het eerste wat hier genoemd wordt is het bitter. Ja? Alles wat God doet is eerst bitter voordat het zoet wordt. Maar als wij het woord lezen, is het eerst in ons mond zoet. Je komt tot geloof, ik ben behouden. Yes, wat een vreugde. Maar dan komt het in je buik, wacht eens even. Maar hij is daarvoor gestorven. Hij, mijn Heer, heeft daarvoor geleden. Hij heeft het vlees moeten oordelen met zijn eigen lichaam. Alles van de natuurlijke mens is door Gods oordeel in de dood geplaatst. Dat is best bitter hoor.
En als mens afsterven is soms ook best wel een beetje...
Juist. Daarom is het eerste wat wij altijd ervaren als we de openbaring lezen. Hij komt zoet. Maar als je dan gaat verdiepen in al die oordelen, dan word je daar best wel... is bitter in je buik. Je hebt ook, als het goed is, je buik is je zetel van je emoties, ook wel een ontferming voor die mensen die verloren gaan. Die nu dikke vette lol maken en... Ja, je kunt ze zo moeilijk bereiken. Dat is een strijd. Je hebt het net gezegd. En Ezekiel, in Ezekiel 3, hetzelfde verhaal. Dat was het oordeel over het volk destijds. Hij zei tegen mij, mensenkind, eet wat u aantreft. Eet deze rol op. Ga, spreek tot het huis van Israël. Toen deed ik mijn mond open en hij gaf mij die rol te eten. Hij zei tegen mij, mensenkind, geef uw buik te eten. Vul uw binnenste met deze rol die ik u geef. Toen at ik het en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Want, Ezekiel wist de uitkomst van Gods oordeel over Jeruzalem, namelijk het einde van het boek, hè? Ezekiel, de tempel en de geweldige vrede die daarvan uitgaat. Nou. Ja, ik hoop dat jullie dat een beetje kennen. Het zoet, de blijdschap, maar ook het bitter. En dat is mijn punt. Mijn punt is, ook in mijn onderwijs, als je nog iets verwacht van het vlees, van de natuurlijke capaciteiten van de mens, zul je nooit kunnen leven door de geest. Want de geest helpt niet. De geest is niet een helper. Hij vervangt de oude natuur gewoon. Laat u leiden door de geest en u zult de begeerte van het vlees geen zins volbrengen. De geest zegt niet, ja, jij doet een stukje, ik doe ook een stukje. Nee, de geest zegt, ik wil het allemaal doen. Zonder mij kunt u helemaal niets doen, zegt de Heer Jezus. Die houding krijgen we pas als we bitterheid kennen over ja, wat we zelf zijn.
En wordt dan niet bitter, maar wordt beter.
Wat?
En wordt dan niet bitter, maar beter.
Ja. Ja, dat is een boekje ook. Ja.
Want die bitterheid maakt je beter.
Ja, die maakt je beter.
Dus wordt niet, want er zijn heel veel mensen en die blijven in die bitterheid. Het is juist door die bitterheid.
Nee, maar het is allebei. Kijk, wat ik nou bedoel is niet dat je bitter wordt in de menselijke zin van het woord. Nee, nee, nee. Maar ik bedoel, hè, ik kom in gemeente en dan gaan ze met de kinderen zingen. En, ja, je bent bijzonder. Ja, ja, je bent de wonder. Ja, je bent heel geweldig. Kinderen wordt al vanaf jongs af aan verteld dat ze geweldig zijn. Geweldig ben je. Je bent zo geweldig. Maar ja, dan moet een keer een punt komen dat ze gaan beseffen, ik ben gewoon een zondaar en ik ben gewoon God vijandig en het deugt aan mij niets in de ogen van een heilige God. Nou, ga die switch maar eens maken. Op de basisschool heb je de kanjetraining. Je bent geweldig, je bent fantastisch. Je bent
en je staat ook een last op je hart voor de mensen ja. Die dan verloren gaan.
Ja.
Dat is ook wel heel mooi.
Dat is dat wat de last van Malachi.
Stukje bitterheid die last op je hart.
Ja.
Om even terug te komen wat je zei over dat helpen. Hè?
Ja.
Dan kan je ook niet zeggen, we hebben bijstand van de Heilige Geest. Kan je dat ook niet zeggen?
Nee.
Dat klopt eigenlijk ook niet.
Nee, kijk, de Heer Jezus zegt in Johannes 6, vers 63, het vlees doet geen nut.
Ja.
Het is de geest die levend maakt.
Ja.
Want al die mensen kwamen op zijn wonder af, had brood vermenigvuld. En ze dachten, jij wil hem als koning. En al die mensen waren nog in het vlees. En hij zegt, dat heeft helemaal geen zin. Je moet eerst sterven, mijn bloed, drinken en mijn vlees eten. Je moet als het ware je eigen leven haten, jezelf verloochenen. En dan zeggen ze, ja, hallo, dat is veel te hard, dan gaan we niet. Deze reden is hard. Iedereen gaat weg, blijven er nog 12 discipelen over. En Petrus voelde aan, dit is het. Maar hij had ook nog steeds niet helemaal begrepen hoe diep zijn verdorvenheid was, want hij ging de Heer verloochenen. En toen pas daarna wist hij, oh ja, hij weende bitter. Nu wist hij, trouwens, mooi, ook bitter. Ik deug niet. En nu moet ik echt, als toen, en toen zei de Heer, blijf in Jeruzalem, totdat de geest komt. En hij deed het gewoon. Hij ging niet meer zeggen, ja, maar hij bleef gewoon in Jeruzalem. En toen pas kwam de geest over mensen die het oordeel over zichzelf hadden aanvaard, snap je? En vandaag wordt in charismatische kringen verkondigd dat God zijn geest weer gaat uitstorten. En als je maar dat doet, komt er nog meer van de geest. Maar dat is niet zo. De geest is er gewoon. En wordt vervuld met de Heilige Geest. Nou. Ten slotte. Ik nam het boekje uit zijn hand, uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. En toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. Het woord van God is zoet voor ons gehemeld, op Psalm 119, vers 103. Maar het is bitter, omdat eerst oordelen komen, ook over Jeruzalem. En dat is voor Johannes een bittere pil. Ik heb twee van die heerlijke vooruitzichten neergezet onder vers 10. Nou, vers 2 en 3 van Johannes 14. Hè? In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en ik zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Wauw. Het huis van de Vader, de ongeschapen woning van God. Waar de Vader en de Zoon van eeuwigheid af zijn. Er is geen schepsel geweest, geen engel, niemand. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal je daar een plaats bereiden.
Dat is niet vervelend.
Nee, dat is niet vervelend. Nee. Opdat je mag zijn waar ik ben.
Heerlijk is dat.
Heerlijk. Dat is het zoet.
Heerlijk.
Nadat we daarvoor eerst moeten sterven en dat hij zijn leven gaf, is bitter. Nou, het tweede is nog mooier misschien, nou alhoewel. Dat staat in 1 Petrus 5. De God nu van alle genade die u heeft geroepen, let op, tot, nou ik kan het bijna niet uitspreken, maar het is echt, het staat er. Die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. De heerlijkheid waarin God is, daar ben jij nu geschikt voor gemaakt. Dat is zoet, hè?
Ja, dat is toch wel beter.
Nou, en dat is, het bittere komt er gelijk achteraan. Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken en grondvesten. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. Jeremia 15, vers 16. Maar als we gaan nadenken over, dus gaan diep gaan nadenken over hoe God tot deze geweldige zegen komt, dan is dat de dood van zijn zoon geweest. De dood van zijn geliefde zoon. Ook daar is in gemeente zo weinig aandacht voor. En God heeft gezegd, doe dit tot mijn gedachtenis. Vier het avondmaal, doe het op de eerste dag van de week. Maar nee hoor. Wij zeggen, nou, dat kan ook wel één keer in de maand. Met als gevolg dat onze gedachten niet zo bitter meer zijn. Of onze buik. Omdat het was zijn zoon. Die zijn leven gaf. Dus. Nou ja, tenslotte. Vers 11. En men zei tot mij, je moet opnieuw profeteren over volk en naties en taal en vele koningen. Pas als je gegeten hebt van Gods woord, als je het hebt deelgemaakt van je binnenste, kun je een dienst vervullen in zijn koninkrijk. Je kunt niet uit een boekje iets leren of op een theologieopleiding eventjes. Nee, het moet een deel van je binnenste. Je moet ervan hebben gegeten, je moet het hebben gevoeld, geproefd. En dan kun je uitgaan in jouw unieke bediening. En in Johannes was het profeteren over die volken die gaan komen. Straks in Openbaring 11 tot en met 19. Over naties en ook over vele koningen. Er zullen nog heel wat koningen komen, waaronder de grote valse koning. Daar gaan we straks allemaal over lezen en de volgende keer gaan we er al een beetje mee beginnen. Maar er zijn drie dingen waarmee ik af wil sluiten. Filippenzen 3 vers 3. Wij die God dienen door de geest van God, dat is 1. In Christus Jezus roemen, dat is 2. En niet op vlees vertrouwen, dat is 3.
Mm-hmm.
En die drie dingen kun je pas echt doen als je het woord van God hebt opgegeten. Als je het deel van jezelf hebt gemaakt. Je kunt God niet dienen door de wet of uit eigen kracht, door de geest van God. En het resultaat zal zijn dat alle roem naar de Heer Jezus gaat. Want de geest bewerkt altijd de eer van Christus. Elke gemeente of elke spreker die niet de heerlijkheid van Christus op zijn, in zijn mond heeft, waar het daarom gaat, dat is niet uit de geest. Het is gewoon niet uit de geest. Het is de menselijke geest. Mm-hmm. En tenslotte niet op vlees vertrouwen.
Nee. Mm-hmm.
Want wie zijn wij?
Dat is wel grappig. Hè? Dat is een hele weg. Dat niet op vlees vertrouwen.
Ja.
Mm-hmm. Romeinen 7.
Paulus, ik heb alle schade en vijandes beschouwd. Ja. Zijn hele fariseeën opleiding, zijn hele kennis, zijn hele status. Het was alleen maar een staande weg. Het was eer voor het vlees.
Ja.
Maar dat wil hij niet meer. Hij kwam bij de Corinthiërs in vrees en veel beven. Terwijl al die Griekse mannetjes daar stonden op podia, moet je mij eens horen, ik heb een interessante boodschap. En hij zei, nee, ik wil het niet met wijsheid van woorden. Hij vertrouwde niet meer op vlees. Dat is het geheim.
Hmm.
Daarom ben ik ook persoonlijk niet zo voor al die theologische opleidingen en zo. Want je leert toch weer menselijke systemen toepassen op de Bijbel.
En theoloog.
Er zijn natuurlijk ook goede opleidingen, maar over... Ja. En let op, ook bijbelscholen gaan ook vaak... Er zitten goede tussen hoor, maar pas op met... Het vlees. Het vlees is zeer vernuftig. En Johannes had het boekje gekregen. Het was zoet, maar hij wist het. Het komt niet van mij. Het was bitter in zijn buik. Nou, dat was het voor deze avond. En de volgende keer hopen we weer met elkaar verder te gaan in Openbaring 11.